Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Hendrix Gin en Pimenton.
Hendrix Gin is een gedestilleerde Schots gin met een kenmerkende infusie van rozen en komkommer. Probeer nu ook de fruitige variant Grand Cabaret.
Pimenton is dé webshop voor foodies. Ze hebben meer dan 1000 ingrediënten van over de hele wereld die ze snel en voordelig versturen vanuit België.
Ook bij ons geldt geen 18, geen alcohol.
Jonas, er ligt een broodje kroket voor jouw neus. Ben jij dan een pletter of een snijder?
Ja, dat hangt een beetje van het broodje af.
Ja.
Is het een wit, zacht kadetje?
Ja, dat is het, van Amstelveld Bakkerij. Ja, ja,
nou, dan is het echt top. Ja. Top. Dan doe ik hem in het broodje. Soms een beetje mosterd eroverheen. Dan niet altijd. Dan geen boter, dat vind ik niet lekker. En dan plet ik hem.
Een pletter?
Ja, maar als hij dus al wat anders wordt brood is, dan snij ik hem vaak.
En Annie?
Ja, ik denk ook een pletter bij allebei.
Bij allebei?
Ja, ja. Ja. Een prakje.
Ja, ik ben ook een pletter. 3 pletters. En we hebben er 107 afleveringen op moeten wachten. Maar eindelijk is hij daar. De koning der snacks, de kroket. Knapperig en romig tegelijk. Hier in Nederland trek je ze zo uit de muur. En als je wil, ga je diagonaal. Of je haalt ze bij een goede banketbakker.
Ja, en je hoorde al, we doen het niet met z'n tweeën. Wij doen het met z'n drieën. Want Annie Tazelaar zit ook weer aan tafel. Zij is in de wereld van de kroketten gedoken. We gaan het hebben over een aantal variaties daarvan. De belangrijkste stappen om het zelf te maken. En wat maakt nou een goede kroket tot een goede kroket?
Ja, na de boter was het tijd voor een andere vette aflevering. Dus ik neem jullie mee in de vulling van de kroket, het vormen en paneren en natuurlijk het uiteindelijke frituren van de snack zelf. In het supplement praten we nog even door over mosterd. Want mag dat nou wel of niet ontbreken bij een kroket?
Ik hoop dat de godfather of de kroket, Kees Holtkamp, niet luistert. Want mosterd bij zijn kroketten vindt hij een doodzonde. Dus daar houden we het even stil over.
Jeroen, ik zie een fles op tafel staan.
Ja.
Rood. Met een label van Château Amsterdam. Hebben we het vaker over gehoord. Wat heb je meegenomen?
Ja, ik heb iets heel leuks meegenomen. Dit is Cloud 9. Dat is een Nederlandse wijn. Die komt inderdaad van Château Amsterdam. Misschien kan jij hem even inschenken. Château Amsterdam is een urban winery. Oftewel een wijnmaker hier in Amsterdam-Noord. En wat zij doen is ze halen druiven vanuit heel Europa. En in dit geval een Pinot Noir uit Frankrijk, een Mourvèdre uit Frankrijk en een Sangiovese uit Italië. En daar maken ze in Noord van wijn van. En het grappige is dat deze wordt exclusief voor, hebben ze exclusief gemaakt voor KLM. En die wordt geschonken in de business class aan de chique mensen.
Oh, dit is in het vliegtuig.
Deze wordt in het vliegtuig geschonken en alleen in de business.
Met een kroketje erbij.
Ja, ja. Dus ik zou zeggen, proef hem even, jongens. Ja.
Lekker.
Lekker.
Pinot Noir.
Ja.
Licht zuurig.
Ja.
Sappig. Sappig. Hij heeft iets peperigs, heeft hij ook wel in zich. Dus het is ook wel een beetje een pitje in. Iets stroever, dus kan goed met vleesgerechten. Dus een beetje tannin zit erin. Nou, hij heeft een mooie soort verlopende rode kleur. Dus
prima
als
wijntje.
Als je aan Pinot Noir denkt, denk je hieraan. Ja. Is ietsje steviger. Heb
ja,
ik idee,
ja, er zit natuurlijk ook Mourvèdre en Sangiovese door. Dus al redelijk hoog op zuur. En jij, Annie?
Ja, ik ben wel benieuwd hoe je deze dus proeft. Want in het vliegtuig op grotere hoogte, dan is je smaak toch ook anders?
Ja, ja, daar zal die ongetwijfeld op uitgezocht zijn. Hoe dat ook weer zat met, ik geloof dat je zuren beter proeft. Of in ieder geval zoiets, aroma's minder ruikt.
Ja, het moet zouter zijn en het moet pittiger zijn.
Ja.
Dus het
wij moeten er ook bij passen.
Ja, nee, maar dus ik denk dat dit dus een in de lucht een hele lekkere, frisse Pinot Noir is. En op de grond is hij gewoon net iets pittig. Maar ik hou er wel van. Ik vind het wel lekker, die combinatie.
Lekker toch?
En een Nederlandse wijn voorbij een Nederlands gerecht. Wij zitten nu niet in de business class, Jeroen. Hoe kom je aan deze fles?
Ja, het grappige is, Château Amsterdam wordt grotendeels gefinancierd met crowdfunding. En dat doen ze met hun zogenaamde vrienden. En ik ben sinds 2020 vriend van Château Amsterdam. En die kunnen deze flessen dus ook krijgen.
Als ik vriend wil worden, hoe werkt dat dan?
Ja, dat doen ze in fundingrondes. Dus afhankelijk van of ze wel of geen kapitaal nodig hebben, doen ze een ronde met funding. De ronde van 2023 is gesloten.
Okay.
Maar er zijn altijd investeringsplannen en dus ook regelmatig nieuw kapitaal nodig. Op chateau.amsterdam kan je je aanmelden voor de vriendennieuwsbrief. En dan hoor je ook wanneer je weer vriend kan worden. Wanneer er weer ruimte is voor nieuwe vrienden.
Ja, plannen hebben ze zeker. Want in Amsterdam-Noord zijn ze net begonnen met een vrij met een restaurant waar je kan eten. En mooie ruimte. Mooi nieuw pand. Dus,
heb jij nog een mooi kookproject opgestart de laatste tijd, Jonas?
Nou, ik heb niet een kookproject opgestart. Ik heb de vriezer opengemaakt. En ik had daar nog een ramenbouillon liggen.
Ja.
Ik had nog wat noedels in de kast zitten. En als je dat allemaal bij elkaar hebt, is het op tafel zetten van een ramen altijd heel snel te doen. Een must is altijd voor mij thuis, is dat er een ramen eitje bij zit.
Tuurlijk.
Dat is dus een zacht gekookt eitje. Het moet net zacht genoeg zijn dat je als je hem opensnijdt, dat het wel blijft lopen, maar niet helemaal eruit loopt. En dat opensnijden, dat is echt best een ding. Want je snijdt het door, het is wat kouder, hè, want het staat dan in de marinade van sojasaus. Dus dan blijft het eigeel aan je mes plakken.
Ja.
Het is niet mooi. En ik was een keer bij Fuku Ramen, een tijd geleden over gehad. En toen zei ik dat. Toen zag ik hem, hij heeft zo'n ijsnijer. Ijsnijer ken je wel.
Ja.
Hebben vaak meerdere plakjes.
Ja.
En de echte ramen heads, die hebben een metaal draadje wat gespannen staat, waar ze dan een ei doorheen halen. En ik zag het zo liggen. En ik dacht, hoe kom je eraan? Wil je er eentje? Dus ik heb van hem, heb ik uit Japan, en dat zal waarschijnlijk helemaal niks kosten daar, bij een ijsnijder. Maar elke keer als ik ramen maak, ben ik stikgelukkig. Want ik leg hem erin, ik duw hem naar beneden, en mijn partjes komen er prachtig uit.
Een ijsnijder met één draadje.
Ja, is echt, maar ook dus ook met een vorm dat je hem in twee kanten erin kan leggen. Het is echt fantastisch.
Oh, dit is voor de ramen nerd.
Je wist niet dat je het nodig had, maar... Ja.
Dus elke keer,
toch wel.
Diep uit de la, haal ik hem weer tevoorschijn.
Leuk. Moet ik ook hebben.
Ja?
Ja, dat heb ik ook gehoord.
Moet je Jacob lief aankijken.
Ja, ik hoorde iemand trouwens die zei, het heet Fokku Ramen. Ja, had ik helemaal niet bedacht.
Is dat zo?
Dat kan je natuurlijk, dat kan je er gewoon in lezen.
Okay, nou goed. Dat ijsnaartje gaat aan je neus voorbij. Jongen.
Ja.
En verder heb ik ook nog gebakken. Geen Canalese deze keer, maar gougères. Dat is iets wat ik eigenlijk best wel veel overal terug zie komen. Annie had dat laatst ook gemaakt. Ik zie het op Discord ook vaak naar voren komen. Dat zijn eigenlijk gewoon zijn zoesjes, maar dan met hartige kaas erin.
Ja.
Dat zijn ideale hapjes. En vaak, als je dat één keer gemaakt hebt, dan leg je het gewoon in de koelkast of zelfs in de vriezer. En dan kan je het zo op tafel zetten. Je maakt een soesedeeg. Nou, gewoon water, melk, boter, heel erg roeren. Van het vuur halen, eieren erbij roeren. Dat vind ik altijd een hel. Hè? Wanneer is het goed? Wanneer gaat het glans en is klaar? Maar dat lukt eigenlijk wel altijd. Dan heb je geraspte kaas, een gruyère of een oude kaas met gruyère. Opspuiten. Als je het opspuit, moet je die puntjes even met een vinger in wat water even dichtmaken. In de oven. Heerlijk hapje. Perfect voor feestjes, maar ook gewoon lekker in het weekend als een boa-hapje. Jij maakt hem ook zo, Annie?
Ja, ik had het laatst ook gemaakt, maar was alleen die puntjes even vergeten. Ja, ja. Dat met water inderdaad was.
Ja, en ik zit me af te vragen waar die revival vandaan komt. Maar je hebt een restaurant in Amsterdam, dat heet VRR.
Ja.
En daar staan ze standaard op de kaart. Ergens denk ik dat dan een soort van trigger is voor veel mensen. Van, oh, dat ga ik zelf maken. En daar maken ze met volkorenmeel, volgens mij.
Oh, ja?
Dan worden ze nog wat smaakvoller. Ze zijn wat platter, wat minder luchtig. En ik zag Tronelleke volgens mij ook. Petra, die maakte ze ook, maar die vulde ze volgens mij nog met een kaasmengsel.
Ja, het is top. Ik had ze inderdaad ook voor een kerstdineetje gemaakt. Want ik dacht, er zal vast een groep te laat zijn. En dan heb je al wel even echt iets.
Ja.
Ook als er wat wijn gedronken wordt, wat je gewoon al op tafel kan zetten. Dat was al bingo eigenlijk, los van het diner.
Gougères.
Ja. Ja, ik had nog met tijm en rozemarijn doorheen gemaakt.
Oh ja, dat is ook lekker.
Ja. Nice.
En jij, Jeroen, wat heb jij... Heb je nog in de keuken gestaan?
Ja, ik heb zeker in de keuken gestaan. Ik heb chicken parm gemaakt. Ja, jullie weten niet wat dat is.
Heb je weer een TikTok-video gezien?
Vorige keer pot au feu. Ja. Nu iets waar ik ook denk, nou, chicken parm.
Chicken parm. Ja, dat is dus het is Amerikaans-Italiaans. Hè? Dus dat is die specifieke Italiaanse variant.
Spreek mij niet meteen aan.
Nee, het is hartstikke lekker.
Oh, ja?
Recept van Kenji Lopez Alt. Goed teken altijd.
Zeker.
Wat je doet, is je neemt kipfilet. Die paneer je met een combinatie van panko en... of paneermeel en parmezaanse kaas. Die frituur je, of eigenlijk shallow fry. Dus die bad je in heel veel vet.
En buitenkant zit die kaas al meteen.
En buitenkant zit die kaas. En vervolgens gaat er een dikke laag rode saus overheen. Mozzarella en dan gratineren. Nou, zeg mij niet dat dat niet lekker klinkt.
Maar blijft dat dan nog een beetje krokant met die saus eroverheen?
Nee, maar dat hoeft dus
dat
ook.
Dat maakt eigenlijk niet uit.
Nee, dat is natuurlijk net als met Korean fried chicken.
Ja.
Het is wat voorheen gefrituurd was, maar wel nog dat vettige hout. Een beetje dat krokante. En ik heb dat geserveerd tussen een broodje. Dat is echt vreselijk lekker.
Oh ja?
Ja, dat is echt vreselijk lekker. Ja, met die malse kip, die krokante korst aan de onderkant in ieder geval nog. En dan die tomaatsaus en dan die mozzarella.
Ja.
Moddervet, maar dus feest om te eten.
Een lunchbox van je dochter ook niet.
Zo is het. Ja,
zeg maar. Hè?
Nou, over mijn dochter gesproken. Ik heb nog een ander mooi avontuur meegemaakt. Mijn dochter houdt nogal van kerst. En die wilde graag dit jaar een kerstdiner geven voor haar vriendinnetjes.
Oh ja.
Met meerdere gangen en dresscode, the works. Nou, de dames zijn 14, 15. Maar wat ik niet op had gerekend, is dat er in die leeftijdscategorie nogal wat dieetwensen zijn.
Is dat zo?
Nou ja, 8 kinderen. Ik weet niet of jij vaak vriendjes over de vloer hebt. Maar er zitten altijd wel een paar tussen die bepaalde dingen niet lusten.
Ja,
en als je die dan van 8 op elkaar legt,
blijft er weinig over.
Blijft er heel, heel, heel weinig over.
Oh, nee, ik heb meestal ik heb wel als er vriendjes komen eten, dan heb ik wel het idee dat we vreemdere dingen op tafel zetten, wat ze vaak wel lekker vinden.
Ja.
Maar ik maak gewoon wat ik zelf wil.
Ja,
jouw dochter was hier de baas.
Mijn dochter was hier de baas. En die had dus aan 8 vriendinnetjes gevraagd wat ze wel of niet wilde eten. Vooral ook wat ze wel en niet lekker vinden. En dan als je dat op elkaar gaat leggen van 8 meisjes tussen de 14 en de 15. Dan blijft er niet zo heel veel over.
Welk culinair hoogtepunt heb je gemaakt?
Nou, wat ik uiteindelijk heb gedaan is wat gemengde hapjes voor. Dus weet je, toastjes met kruidenboter en tomaatjes met mozzarella en dat soort dingen. En kip, friet en boontjes als hoofdgerecht en ijs toe.
Bingo.
Ja.
Heel erg kerstig.
Maar het grappige is, je ziet dus dat er kinderen zijn die heel weinig eten. En tegelijkertijd, op het moment dat je ze met zo'n etentje hebt, zie je ook, en dat zijn vaak weer anderen, die dat ze nogal uiteenlopen in de tafelmanieren. Er zijn mensen die heel keurigjes eten met mes en vork, meteen helpen met afruimen en dekken en alles doen. En anderen die gewoon een soort van als onopgevoede apen zitten te eten.
Ja, ja.
Maar het grappige is, ik
herken dat wel wat je zegt. Hoor.
Ja, maar het grappige is dus dat, laat ik zeggen, het wil niet zo, als ze weinig eten, wil niet zeggen dat ze slechte manieren hebben of vice versa.
Nee, precies, qua dus ontwikkeling.
Ik vond dat wel leuk, maar ik ben ook wel benieuwd hoe dat bij jou. Want jij zit een leeftijdscategorie verder. Bij jou zijn ze toch niet meer. Dit wordt toch beter, Annie?
Dit wordt beter, maar we hebben. Ik heb het laatst ook wel met vriendinnen erover gehad. Tot op welke leeftijd kan je daar iets van zeggen als iemand heel raar een vork vasthoudt?
Ja.
Ja.
En?
Ik vind daar wel wat van.
Ja.
Maar ja, weet je, ik denk boven de 25 moet je het ook loslaten.
Oeh, nou, hebben we nog 10 jaar te gaan, Jonas.
Nee, ik moet wel zeggen, ik ben dus... mijn zoon vindt mij wel streng.
Ja.
Ik vind mezelf niet heel streng, maar wat strikter. Maar goed, dat is natuurlijk... Maar een van de dingen waar ik best wel veel ruzie met mijn vrouw over heb gehad... Sorry, Caroline, is dus tafelmanieren.
Ja.
Terwijl ik ben helemaal niet zo opgevoed... Ik heb het op een gegeven moment meegekregen omdat ik in restaurant ben gaan werken. En toen heb ik dat allemaal geleerd hoe dat werkte. Maar ja, ik vind het gewoon heel... Ja, precies wat jij zegt, als je iemand gek ziet eten, denk ik, ja, ik vind dat toch raar.
Ja.
En het maakt verder natuurlijk niet uit, maar een bepaalde situatie wel. Maar nu was het dus laatst dat wij bij vrienden gingen eten. En dan zag ik dus die kinderen, precies wat jij zegt, Jeroen, dingen doen. En dan zag ik mijn zoon helemaal keurig het bestek doen.
Toen dacht je...
Ja, vreemde ogen dwingen, hoor. Dat helpt, ja.
Maar ik hoor af en toe nog de stem van mijn vader in mijn hoofd. Dat dan, als je dan per ongeluk 1 hand onder tafel... Je bent geen Amerikaan, weet je wel. Dat je dat zo kreeg.
Ik ben nog wat strenger op.
Zullen we maar zeggen.
Ja, ja, maar het fijn is, wat ik wel terugkrijg van onze dochter... is, terwijl ze zich thuis ook niet altijd aan de tafelmanier houdt... is dat als ze eenmaal bij vreemden zijn, dat ze dan wel weten hoe het hoort en het dan dus ook doen. Dus
ja.
ik ga ervan uit dat het goed komt.
Doel bereikt.
Het is echt een heel ander podcast. Ja. Laten we het snel weer over eten hebben.
Een lege koelkast. Weer zonder warme maaltijd naar bed. Ruim 450.000 mensen in Nederland zijn in voedselnood. Het Rode Kruis geeft boodschappenkaarten aan mensen die dit het hardst nodig hebben. Geef jij iemand voor 6 maanden een steuntje in de rug? Je wordt al vanaf 3 euro per maand boodschappenmaatje bij het Rode Kruis. Ga naar rodekruis.nl/boodschappenmaatje.
Annie, kroketten. Toen wij dat op de langlijst hadden staan, stak jij meteen je vinger op en zei... ja, daar wil ik een aflevering over maken.
Ja, het is ook al lang niet over snacks gegaan, denk ik. Dus dat is denk ik, vind ik sowieso een goede ontwikkeling dat we deze opnemen.
Ik denk dat we bijna nooit echt over snacks hebben gehad. Friet misschien.
Hamburger.
Ja, weet je, in die hoek. Ja. Gefrituurde kip.
Jij hebt je eerste frikandel in de aflevering gegeten.
Ja. En enige.
En ik heb sowieso het idee dat het iets minder over alleen maar hele gezonde bleekselderijsapjes en co gaat. Kan ook aan mijn algoritme op Instagram liggen. Maar ik zie veel snacks voorbij komen. Zelf ook groot fan van Snackspair. Die een soort review imperium heeft opgebouwd en ook een boek heeft uitgebracht. Dus nou, snacks zijn aan. Dingen uit frituur scoren altijd goed. Volgens de statistieken waar ik even in ben gedoken, gebaseerd op data van de algemene kokswaren en snackproducenten.
Juist.
Eet de Nederlander gemiddeld 25 kroketten per jaar. Persoonlijk kom ik daar niet aan. Ik weet niet hoe dat bij jullie zit. Ik vind al best wel veel.
Ja.
Eén keer
in
2 weken.
Maar één keer in de 2 weken. Ja, eigenlijk no way dat ik het
Ja, maar dat is een bedrijfskantine ding natuurlijk.
Ja,
ook,
maar dan doe ik het wel vaak.
Ja.
Vette vrijdag.
Als dat er gewoon vaak. Op bij kantoor vind ik het de lunch vaak niet fantastisch. Maar dan kan je nooit echt misgaan als er kroketten zijn. Dat vind ik vaak dan. Die zijn warm en lekker en eet je ook niet te veel.
En ik dacht ook nog, als je een kroket gelijk stelt aan 3 bitterballen, dan helpt dat wel bij mijn jaarlijks gemiddelde.
Die was ik even vergeten.
Maar dat heb ik niet officieel gevonden, maar dat zou mijn eigen interpretatie zijn. Ik kwam ook een bizar wereldrecord tegen. In 1998 heeft ene Jaap ter naam 68 kroketten in een uur tijd gegeten. I am impressed.
Ja, maar competitive eating vind ik altijd leuk.
Ja, dat vind je dat leuk?
Ja,
dat
vind ik
heel erg af.
Ik vind het een heel vies idee.
Ik vind dat fantastisch. Record hotdogs eten.
Die eetwedstrijden.
Ja, hilarisch.
Hoe voorkomen we dat we niet de hele wereld overgaan, alle kroketten gaan behandelen, Annie? Heb je daar nog een keuze in gemaakt?
Ja, want veel landen hebben hun eigen gefrituurde snacks. Dus de scope van deze aflevering zijn ragout-kroketten. Eigenlijk een beetje Nederlandse ragout-kroketten. Maar er is veel meer op het kroket-spectrum.
Ja, ik ben even op zoek gegaan. En dan kom je natuurlijk in eerste instantie bij de Belgische garnalenkroket. Maar vervolgens, als je verder reist in Italië, heb je de crocette. De soepli en de arancini, die balletjes van rijst. In Spanje heb je de croquetas met ham. En die zijn vaak op aardappelbasis.
Dat zijn lekker, ja.
Crazy lekker. Ja. In Portugal heb je natuurlijk de croquetas de bacalao. En in Nederland hebben we natuurlijk niet alleen de ragoutkroketten, maar we hebben ook nog de aardappelkroketjes.
Ik vraag me echt af of die in jouw vriezer liggen, hoor.
Die aardappelkroketjes, ja, zeker wel. Ja. Die
zijn,
ja, ik heb regelmatig kerstdineetje met kinderen te vieren. Dus dan ja.
Oké, de kroket zelf, Annie. Je bent er verder ingedoken. Is daar iets leuks te vertellen over de historie, over de ontstaan van de kroket?
Ja, zeker. Dat was inderdaad even terugzoeken, ook in wat mooie verhalen. Maar de oorsprong van de vleeskroket ligt waarschijnlijk in Frankrijk. Al rond het jaar 1705. Uit een kookboek van de kok van Lodewijk de XIV. Daarin wordt ook beschreven dat die eerste kroket eivormig was, dus misschien een soort arancini eigenlijk, soort met een punt, gepaneerd werd en in reuzel gefrituurd werd. Dus,
dat deden ze toen.
Dat deden ze toen, ja. En als we dan het over Nederlandse kroketten of kroketrecepten gaan hebben, dan is dat een beetje in rond 1830, 1850.
Ja.
In het eerste gedrukte recept in het kookboek Moderne Kookkunst, van Maria Hazebroek.
Die zal het ook. Hadden we de Fransen hebben toen net eruit geschopt. Dus die zullen het wel hebben meegenomen. Ja, dat is toch zo?
Dus zo dateert dat een beetje terug. En vanaf de 19e eeuw komen kroketten tegen die gepaneerd worden met vers broodkruim. Gebakken in boter of in reuzel. En dan was het eigenlijk een middel ook voor restverwerking van gaar vlees. In de 20e eeuw werd het eigenlijk een soort gang in een uitgebreid menu. Wat ik nog wel een leuke ontwikkeling zou vinden. Dat je dus een kroket als een soort tussengerecht serveert.
Warm tussen, prima.
Ja, ja. Voor het volgende kerstdineetje misschien van je dochter.
Ik denk dat dat in goede aarde valt, hoor.
Ja. Een garnalenkroket dan.
Ja. Nee, gewoon een, ja.
En na de Tweede Wereldoorlog gaat het eigenlijk dus van dat tussengerecht meer naar een snack en een snackcultuur die daarbij hoort. Dat het verkrijgbaar is in snackbars, en cafetaria's en ook in restaurants. En tot ongeveer 1996 was de kroket de meest verkochte snack in Nederland. En die is nu ingehaald door de frikandel.
Oh, ja. Dat is jammer. Ja.
En dit is even een stukje geschiedenis over de kroket. Maar Jeroen, als ik het me goed herinner, heb jij een mooi verhaal over de maatschappelijke relevantie van kroketten.
Yes. Oh my God. Ja, zeker. Ja.
Nou, nee, het is hou je vast.
Dat is wel aardig. Als we iets van 20 jaar teruggaan, of zo rond de eeuwwisseling. Toen was natuurlijk mobiele telefonie heel erg in opkomst. En de prijzen van de aanbieders van die mobiele operators, die bewogen toen verdacht gelijktijdig. Als de ene zijn prijs aanpaste, paste de volgende, ging die meteen daarin mee. En er waren toen allerlei signalen dat ze dat afstemden. Wat natuurlijk verboden is, maar heel moeilijk aan te tonen. Het was wel duidelijk dat er regelmatig overleg was in het midden van het land. En de mededingingsautoriteiten vermoeden dat daar afstemming over de prijzen plaatsvond. Maar die was er niet bij, dus die kon er niet achterkomen. Maar de aanbieders die zeiden toen, nou, dat kan helemaal niet, want dat zijn bijeenkomsten van 2 of 3 man. Dus daar kunnen we dit soort strategisch belangrijke beslissingen helemaal niet nemen. Toen is de autoriteit, dus de autoriteit Consumentenmarkt, die toen nog de NMA heette, die is dat gaan uitpluizen. En toen bleek dat dat telkens 10+ kroketten werden besteld. Dus meer dan 10 kroketten. En dat er dus meer dan 2 of 3 mensen waren. En de autoriteit Consumentenmarkt constateerde in zijn rapport, zoveel kroketten eten 2 of 3 mensen niet. Dat was de conclusie. En echt blanke argumenten. En op basis daarvan zijn er boetes tot 20 miljoen per bedrijf uitgedeeld. Ja, ja. Dus zo zie je maar weer een krokettenbonnetje. En sindsdien heet dat de krokettenaffaire in telecomland.
Het krokettenkartel.
Ja, het krokettenkartel. Klopt.
Ik vermoed in een Van der Valk hotel ergens langs
de
snelweg.
Ja, het schijnt een van de scharrige wellnesscentra of zo te zijn geweest. waar ze niet werden herkend, dachten ze. Kroketten in de wellnesscentra, ja.
Dat is al verdacht.
Oké. Laten we het dan hebben over hoe je ze maakt. Want dat heb jij gedaan. Hè? Je hebt er een tijd voor uitgetrokken om echt zelf kroketten thuis te maken.
Ja, het was al wel weer een tijdje geleden. Ik heb tijdens corona hadden we op een moment gewoon heel veel zin in een biertje en een bitterbal.
Ja, zeker.
Dus toen zijn we zelf bitterballen gaan maken. Dus dat was toen een lockdown projectje. De professional trekt hier wel meerdere dagen voor uit. 3 dagen als je zelf ook je bouillon wil maken. Je maakt dan op dag 1 trek je eigen bouillon die je gaat laten afkoelen, want die heb je afgekoeld nodig in de verdere recepten. Op 1 dag maak je de ragout en die moet een hele nacht opstijven in de ijskast en dan nog een dag om de daadwerkelijke kroketten te maken. Dus een weekendproject. Ik moet eerlijk bekennen, ik heb het proces iets versneld door de bouillon en de ragout op 1 dag te maken. Die dan een nachtje te laten rusten en dan op zondag zeg maar de kroketten zelf te maken. Dus ik heb daar vooral de afkoelingstijd van de bouillon daar rekening mee gehouden.
Maar je kan het niet terugbrengen tot 1 dag. Dat je bijvoorbeeld op een vrijdag dit gaat maken. Want dat is natuurlijk wel een beetje ingewikkeld dat je in 3 dagen moet doen.
Ik zou dat fantastisch vinden als dat zou kunnen. Maar je hebt echt de tijd nodig dat het goed opstijft. Ook om uiteindelijk van je vulling echt mooie kroketten te kunnen rollen of draaien, hoe je het wil noemen. Dus een nachtje met plastic folie erop in de ijskast heeft het wel echt, echt nodig. Ja.
Oké, neem me even mee door de stappen. Wat zijn de hoofdstappen in het maken van kroketten?
Ja, we gaan het in deze aflevering dus hebben over de ragout kroketten. Om het overzichtelijk te houden heb ik het in 3 stappen onderverdeeld. Eerste is de vulling. Het tweede is het vormen en paneren. En derde is het frituren. En je hebt niet per se een frituurpan nodig. Ik heb die ook niet. Daarover later meer. Dat kan gewoon met een pannetje.
Mm-hmm. En je zegt, het begint dus met die vulling. Hoe maak je zo'n vulling?
In dit geval een vulling dus op ragout basis. Zoals jij net bijvoorbeeld al zei, Spaanse kroketjes op aardappelbasis. Dat is echt een ander verhaal. Mm-hmm. Voor een ragout basis hebben we een roux nodig die je maakt van bloem en boter. Ook hoe je bijvoorbeeld een bechamel saus bijvoorbeeld maakt. Je smelt boter zonder deze bruin te laten worden. En in de boter gaar je dan de bloem. Dat wordt na een paar minuten ziet dat er een beetje zandachtig uit. Zie je dat het wat, wat droger, zeg maar, wordt. En dat garen is heel belangrijk voor de uiteindelijke binding. Mm-hmm. Wat we dus ook weer nodig hebben voor zowel het vormen van de kroketten als het, ook het frituren.
Ik heb ooit een blauwe maandag op de hotelschool gezeten. En daar ging het over de roux, de ragout en de salpicon. Dat is een van de moeilijke woorden die we moesten kennen.
Die zat je zeker elke avond in de kroeg te oefenen.
Zeker,
met je vrienden.
Zeker. Hoe zat dat ook alweer met de roux, de ragout en de salpicon?
Ja, het is eigenlijk, het rijtje zeg je eigenlijk al in de goede volgorde. De roux is het bloembotermengsel, wat je dus ook als basis voor andere recepten kan gebruiken. Door dat mengsel af te blussen met bouillon en dat goed, dat je dat in delen op laat nemen, krijg je eigenlijk een basis ragout. En salpicon is dan weer een stapje verder. Dat is een dikke ragout die vaak door toevoeging van ei en gelatine en eventueel wat room nog meer binding krijgt en ook romiger wordt. En dat hebben we nodig om deze kroketten te maken. En dat is dan, het wordt ook wel gewoon ragout genoemd. Salpicon is een ragout.
Salpicon is dikke ragout.
Een dikke ragout.
Ja, ja. Oké, goed. Ja. Binnen de ragout kroketten, want wij beperken ons, de scope van deze aflevering is de ragout kroketten. Heb je nog de slagerskroketten en de banketbakkerskroketten? Zullen we even beginnen met die laatste. Wat kenmerkt de banketbakkerskroket?
Ja, de banketbakkerskroket is qua vorm kort en dik. Uh-huh. En niet lang en dun zoals een slagerskroket. Qua de structuur, eigenlijk als je hem openbreekt, zie je al gelijk een vulling die licht is van kleur. Romig ziet het eruit. Waar echt nog losse stukjes vlees ook in te herkennen zijn. Uh-huh. Dat is een belangrijk kenmerk. Met de recepten waar we het zo over gaan hebben van Holtkamp, dat zijn echt banketbakkers kroketten. Die komen ook op de website. En dit is dus alleen nog eigenlijk wat je kan zien. Maar goed, qua smaak, het is ook eigenlijk een hele romige vulling.
Ja.
Hey, en wat is dan een slagerskroket? Want ik ken dat verschil helemaal niet.
Ja, die slagerskroketten die zijn, als je ze hebben een donkerdere ragout. En die hebben een vezelige vleesstructuur.
Oh ja, ja.
Want slagerskroketten zijn gemaakt van stoofvlees of draadjesvlees.
Ja.
En wat ook belangrijk is, ik heb Kees Holtkamp er even over gevraagd te zeggen. Die worden niet met de hand gerold, maar die worden met de worstvuller gemaakt. Dus je hebt zo'n worstvuller waar zo'n dikke straal aan salpicon, heb ik net geleerd, uitkomt. en die snijden ze dan gewoon met een mes, snijden ze die af en toe af. En dan krijg je dus zeg maar buisjes. En die worden vervolgens enkel gepaneerd met een fijnere paneermeel, waardoor je een dunnere korst krijgt. En daardoor zijn ze dus langer, dunner, zachter en vezeliger.
Ja, en precies wat ik allemaal niet lekker vind.
Nee.
Maar ik ben echt wel, ik vind dus dat romige heel lekker en dat knapperige heel lekker. Dus ik merk al wel, als ik er eentje eet, die ik dus te vezelig en te sterk soms van smaak vind, dat is dus een slagerskroket. Oké.
Ja. Ja, en volgens mij, als je het uit de muur haalt bij de Febo, heb je volgens mij de kalfskroketten zijn volgens mij banketbakkerskroketten, zeg maar. En de rundvleeskroketten zijn de slagerskroketten.
Ja.
Dat
ja.
is volgens mij hoe ze dat daar noemen.
Ja, en bij een bitterbal zie je het ook snel als je hem zeg maar openhapt. En het is dus echt donkere, zeg maar vezeligere ragout, dan is het slagers variant en anders banketbakker.
Wat een beetje tussen je tanden gaat zitten. Ja,
ja de sliertjes, ja. En ik voor het maken van deze aflevering ben ik onder andere natuurlijk in het Dikke Van Dam gedoken.
Tuurlijk.
En daar vond ik nog iets wat ik wilde delen met ook een linkje naar de vorige aflevering waar ik mee bezig was. Er staat namelijk in, niemand gebruikt boter voor de ragout of salpicon. De vakman zegt, dat geeft een afwijkende smaak. Voorkeur gaat uit naar een goede, lichte, plantaardige margarine. Nou, toen dacht ik, ja, dat kan toch niet?
Nee, beetje met Blue Band.
Zeg maar, als je het over afwijkende smaak hebt. Maar toen gelukkig, toen ik in de recepten dook, zag ik dat Kees ook gewoon boter gebruikt. Dus ik heb niet de meest funky roomboter gebruikt, maar wel gewoon boter.
Ja. Ja, nou ja, Kees vertelt dus inderdaad dat ze ook meestal werden gemaakt met Blue Band. Dat is ook waar de sector aan gewend is. Hij is overigens inmiddels alweer geswitcht van boter naar het vet van de bouillon. Want als je bouillon zelf trekt, komt daar vet op boven drijven. Dat vet, daar hebben we het laatst ook al over gehad.
Ja, ik
wat je bewaart in de koelkast.
Ja, dat kroketten gaan maken, denk ik dus nu.
Ja, ja en da, en dat, maar dat is dus veel lekkerder vet. Dus dat is kippenvet of rundervet.
Veel smaakvoller.
Ja, ja, en dat schep je af. En dat heeft veel meer smaak. Dat gebruikt Kees dus tegenwoordig. Wat heb jij trouwens in je vulling gedaan, Annie?
Ja, ja, ik ben dus met de recepten van Holtkamp aan de slag gegaan. En ik ben ik heb de kalfskroket gemaakt en een kaaskroket.
Ja.
Als je dan dat rijtje wil afmaken, moet je eigenlijk ook een garnalenkroket maken. Maar ik ben zelf allergisch, dus ik vond twee eigenlijk wel best.
Ja.
Maar die hoort nog in het rijtje.
Ja, zat ook op de site, hè?
Ja, die komt ook op de site. Dus dan kan je het hele programma kan je doen. De kalfskroket die maak je van een kalfsbouillon die je zelf maakt. En daarin dus kleine stukjes nog herkenbaar kalfsvlees. Die bouillon heb ik gemaakt van mager kalfsvlees. En toen ik dat bij de slager ging halen, vroeg hij ook gelijk of ik kroketten ging maken.
Oh ja?
Dus dat vond ik echt top.
Oh, grappig.
Zei, heb je een recept? Ik zei van Holtkamp. Zei, nou, dan gaat dat helemaal goed komen. Wat je doet, je maakt dus een bouillon van dat magere kalfsvlees.
Ja.
Dat gaar je en dat laat je dan in de bouillon. Laat je dat enkele uren afkoelen. En dan snij je dat vlees, haal je eruit en snijd je in kleine stukjes. En daar kwam ik gelijk ook in het recept. Ik wilde dit ook graag goed doen. Ik ben best wel precies, maar met bakken en zo vind ik dat toch altijd wel lastig. Ik hou van freestylen en ik dacht bij kroketten moet ik dit niet gaan doen. Want we hebben een goede binding nodig. Dus alles heeft daar natuurlijk mee te maken.
Nee, je moet antwoorden te dun en dan kan je er geen kroketten van maken, toch?
Precies. Dus ik stond even op scherp bij deze recepten. En toen kwam ik toch iets tegen wat ik wel lastig vond. Namelijk dat er bijvoorbeeld in staat dat je het enkele uren laat afkoelen. Ja, ik word dan een beetje onzeker daarvan.
Ja, hoeveel enkele?
Wat is enkele uren? Ja,
2 of 9.
En hoe koud moet het uiteindelijk zijn? Best wel veel variabelen. Dus ik dacht alweer, hoe gaan we dit doen? Bijvoorbeeld ook met het bouquet garni, wat je meekookt als je de bouillon eigenlijk maakt. En dat is eigenlijk een soort kruidenbeltje.
Ja.
Met verschillende soorten kruiden, wat je voor de smaak meekookt. Maar in het register van het kookboek stond bijvoorbeeld ook prei en wortel. Dacht ik, dan moet ik dat ook doen. En voor de kaaskroket ging ik een soort groentebouillon maken. Dacht ik, dat kan niet alleen met een kruidenbijltje. Dus ik was af en toe een beetje verward. Ik wilde het ook gewoon graag goed doen. Dus ik heb daar uiteindelijk mijn eigen draai aan gegeven. En dat is misschien ook alweer het leuke van zo'n recept.
Ja, dat is denk ik ook de bedoeling. Dat je daar een beetje op je ervaring vertrouwt.
Ja.
Ja, wat ik wel benieuwd naar ben, gaan er ook botten in de bouillon?
Nee.
Oh, niet. Dat zou je toch bijna wel denken. Want als je dus veel. Dat bindt natuurlijk ook al wel.
Als je wil dat je leert, dan heb je het wel nodig.
In dit recept maak je echt van het magere kalfsvlees.
Ja, dus echt een lichte smaak is het dan.
Ja.
Zou je ook kunnen doen misschien.
Ja, botten mee koken. Ja, hoef je er geen gelatine bij te doen.
Goed, dat is dus. Maar je bent eruit gekomen, zo te horen. Want je vriezer ligt vol.
Vriezer ligt vol. Voor de kaaskroket, die heb ik daarna gemaakt. Doe je eigenlijk dezelfde truc. Maar dan maak je dus een groentebouillon met precies dezelfde bouquet garni gemaakt. Ik dacht, misschien kan ik daar dan nog onderscheid tussen maken. En daar zat geraspte oude kaas in. En voor de smaakmakers zat er bijvoorbeeld witte peper in, wat zout. Maar ook, mijn persoonlijk debuut, ik heb een flesje Maggi gekocht.
Nice. Ja.
Voor een paar druppeltjes.
Ja, lekker hoor.
Dat zit er ook in.
In de kaaskroket.
In de kaaskroket en ook in de kalfskroket.
Ja. En heb je dan, wat voor een oude kaas heb je dan gebruikt? Heb je die gewoon uit een zakje gebruikt of heb je het zelf geraspt?
Nee, ik heb het zelf gerast.
Ja.
Ik vond bij de supermarkt een hele oude Rotterdamse kaas. Dus ik dacht, top, ga ik proberen. En die heb ik met de hand geraspt en later dus door de ragout heen gedaan.
Ja, want ik kan me best voorstellen als je zo'n zakje gebruikt, dat het ook mis kan gaan. Want daar zit namelijk volgens mij zetmeel omheen of iets.
Ja.
Omdat anders dan het geraspte kaas niet gaat klonten in zo'n zakje. Dus dat smelt veel minder goed.
Nee, dus die heb ik dat heb ik voorkomen. Ik heb wel echt een blok zelf geraspt. Dan heb je dus. Je hebt de smaakmakers heb je toegevoegd. En uiteindelijk voeg je ook zowel ei toe als geweekte gelatine. En in de kalfsragout ging ook nog wat slagroom. Niet in de kaasragout. Dit heb ik een dag laten opstijven. En dan de volgende dag was het tijd om de kroketten te rollen.
En in de kaaskroketten gaat ook gelatine?
Ja, gaat ook gelatine.
Okay. Is niet vegetarisch dus, hè?
Nee.
Ik had er laatst nog een discussie ook over.
Nee.
Toen we hadden een keer met het menu over een vegetarische versie. Waar ik zei dat Worcestershire saus in gaat. Toen zei mijn vrouw, daar zit ook vis in.
Ja. Nee, dus dat is niet vegetarisch, dat klopt.
Ja. Ja. Hey, en dan komt het dus, je hebt je vulling klaar.
Ja.
Dat ligt dan een dag of een nacht in de koelkast.
Ja.
En dan wordt het helemaal stevig. Dat is dan...
Ja, dat hoop je.
Ja, maar is dat bij jou gebeurd dan?
Ja, het is goed gaar gekookt, om maar even zo te zeggen. En eigenlijk, je onderneemt eigenlijk al een aantal stappen waarin je invloed hebt op die binding. Namelijk bij het maken van je roux ben je al de bloem aan het garen, wat uiteindelijk voor binding zorgt.
Ja.
Er komt gelatine doorheen. Echt, op een gegeven moment was ik het aan het maken en stond ook in de instructie een gare ragout glanst en is fluweel zacht. En dat zag ik ook echt. Dus dat vind ik dan een prettig uiterlijk kenmerk om aan vast te houden. Ja. Dat ik dacht, nou, daar kon het in elk geval niet aan liggen.
Ik ben op het goede pad.
Ja, ik zit op het goede pad. Dus dat vond ik heel fijn. Dat is ook de laatste stap, zeg maar. En dan zet je het in de ijskast. Ja. Dus dan is het ook out of your hands. Ja.
Daar moet ik heel erg denken aan het maken van saus. Het inkoken van bouillons. En daar staat ook in het recept van rijst, staat, op een gegeven moment gaat het glimlachen.
Echt?
En dat is precies wat jij zegt. Op een gegeven moment gaat het glanzen en dan gaat het een soort van een structuur krijgen.
Ja.
Dus dat is wel fijn dat. Ja. Oké, dus de ragout of de salpicon is klaar. Die is lekker goed afgekoeld, die is stevig. Dan kom je bij de laatste stap. Hoe ga je dan verder?
Ja, dus dan bij het vormen en paneren. En de banketbakkerskroketten zijn kort en dik. Dus die vormen, daar ging ik voor. Ik heb nog gegoogeld hoe lang is een Holtkamp kroket. Maar daar kwam helaas geen enkele hit. Had ik even aan jou moeten vragen van je verjaardagsvoorraad.
Ja, die zijn kleiner.
In de vriezer?
Dat zijn kleintjes.
Dat zijn kleintjes. Ja. In het recept staat schep bollen van ongeveer 75 gram. Ik had ook op internet gelezen, probeer al een soort mooie, gelijkmatige, gladde bolletjes te scheppen. Okay. Dat lukte een beetje.
Met een ijslepel? Ijslepeltang gebruikt?
Nee, want ik had geen ijslepel.
Dan weten wij wat jou voor je verjaardag krijgt. Ja,
ik had die dus laatst gekocht voor de oliebollen.
Ja,
dus, ik kwam naar mij binnenlopen en vroeg, oh, die wil ik al zo lang.
Dus die staat inderdaad nu dus op de gadgetlijst. Ja. Ik heb met een grote lepel eigenlijk uit die bak zo, eigenlijk ook hoe je ook een ijsbolletje zou scheppen, een beetje geschraapt.
Getrokken.
Een beetje, ja. En na drie weet je ook wel ongeveer hoe ze eruit zien als ze 75 gram zijn. Dat vind ik altijd fijn als je dan de weegschaal legt en het 74 of 76.
Heb je ze ook allemaal gewogen?
Ja, ik heb ze allemaal gewogen.
Ja, dat vind ik heel fijn. Ja.
ik probeerde dus wel bij het scheppen dat je al zo min mogelijk scheurtjes en dingetjes hebt. Want anders kunnen de kroketten gaan lekken tijdens het frituren. En dat willen we natuurlijk niet.
Ja, en zeker bij dat risico bestaat bij alle kroketten. Maar zeker bij kaaskroketten is dat echt een behoorlijk een groot risico.
Die zijn echt gedoemd om te lekken.
Ja,
vertel ik zo meer over.
Ja, precies.
Maar dus dan wil je dus voorkomen dat de vulling, dat daar dus dat openingen in zitten of scheurtjes in komen. Zodat dat daar niet het paneren goed aan vast kan blijven plakken.
Precies, dat of dat je dus een soort hobbels zeg maar daarin krijgt. Want je wil uiteindelijk, die korst moet natuurlijk uiteindelijk ook egaal worden. Ja, dus dat zit al ook in dat proces, in het alleen het scheppen, probeer ik daarop te letten.
Ik kan me goed voorstellen dat als je dan dat dus je hebt ze vast, dat je het vastpakt, dat je met je vingers erin knijpt, dat er dan gaatjes in komen.
Precies, dat is qua vorm. Ja. En wat mij verbaasde, de kaasragout kon ik makkelijker in dat opzicht scheppen dan de kalfsragout. Ik heb ze direct na elkaar gemaakt met ook precies dezelfde ingrediënten. Ik dacht, misschien heb ik nog aan gelatine. Omdat je volgens mij 6 gram nodig had. Mijn weegschaal doet gewoon hele grammen en niet achter de komma. Dus ik dacht, kan ik daar nog in gevarieerd hebben? Maar uiteindelijk was die kaasragout, kon ik dus beter scheppen dan de kalfsragout. Mm. Ja.
Maar dan snap ik ook ineens waarom die slagers dat dus gewoon met zo'n worstenvuller doen. Hoef je niet te klieren met schoppen, dan kan je gewoon
nee, en dan wordt hij ook egaal.
Ja, wordt hij mooi egaal. Dus dat snap ik dan wel weer.
Ja.
Ja.
En dat zou hier niet mee lukken, want dan die vorm houdt het niet, toch? Als je het eruit denkt.
Ik weet niet wat er gebeurt als je deze ragout in een worstenvuller doet.
ik denk dat je dan een enorme rommel krijgt.
Schotlastering.
Ik ga het misschien wel proberen.
Ja, toch? Ja. Goed idee. Goed, maar dan hebben we dus die balletjes en dan?
Dan is het tijd voor de paneerstraat.
Paneerstraat.
Ja,
à l'anglaise.
Zeker. Dus bloemei paneermeel. Wat je dan doet, je zet drie bakken klaar. En je hebt dan je bol ragout. En die rol je eerst door het fijne paneermeel tot een kroketje. Nou, dat las ik. Toen dacht ik, nou, dat is makkelijk. Want toen was ik dat aan het doen, dacht ik, nou, zo makkelijk is dat niet per se. Om die vorm dan ook gelijk goed te krijgen.
Want... Hey, ik vermoed dat je die bol maakt, dat je hem erin legt, dat je de druk op uitvoert. En dat met het drukken dat het dan...
Dat hij wat breder wordt eigenlijk. Dat het meer een worstje wordt. En ook goed aan de zijkantjes, want hij moet helemaal, helemaal rondom gepaneerd zijn. Dan ga je naar bak 2. En daar zit ei in, maar in dit geval eiwitten losgeklopt met een beetje bloem. Daar hou je hem goed doorheen. En dan komen ze in de derde bak en daar ligt grof paneermeel in dit geval.
Hey, en nu je zegt eiwitten met bloem, dat moet je even uitleggen. Waarom, weet je waarom dat gebeurt of niet?
Alleen de eiwitten.
Nou, eiwitten en de bloem er doorheen ook.
Ja.
Dat is voor mij...
Kijk, ik denk dat die eiwitten, maar dit is de theorie. Ik denk dat die eiwitten vooral beter hechten dan het eigeel. En er kan nog iets meespelen. En dat is dat je natuurlijk vaak in de bakkerij eiwitten over hebt. Want die eigele die gebruik je in al je vanillesaus en dat soort dingen. Dus het zou ook gewoon praktisch ingegeven kunnen zijn dat het zo is ontstaan.
Nou, ik weet wel dat Kees, dat heb ik al onthouden van aan een andere keer. Ik weet niet precies meer waarom, maar wel dat hij specifiek zei, ik gebruik eiwitten.
Ja.
Maar wat doet de bloem dan? Dat bindt het dan meer? Of,
Nee, je maakt bijna een soort beetje lijmachtig slurry. Wordt het ervan.
Ja, de slurry die je krijgt.
En vandaar misschien dan ook die harde krokante korst die daar dan in zit.
Okay. Ja, en wat lichter, omdat je de eidooier dus niet gebruikt. Dus echt alleen eiwitten. Maar door de ragout ging bijvoorbeeld een eidooier. Dus dan kan je bewaar vooral je eiwitten als je op dag 1 je eieren aan het splitsen bent. Want die... heb je de volgende dag gewoon nodig.
Ja, dat kan heel goed praktisch ingegeven zijn.
Ja.
Over paneermeel gesproken trouwens. Kees, die maakt zijn paneermeel zelf. Wat hij doet, en dat heeft hij ons wel eens verteld. Hij neemt wit brood, daar snijdt hij de korst van af. Vervolgens roostert hij het in de oven. En dan gaat hij met een deegroller doorheen, tot het mooi fijn is. En vervolgens zeeft hij het uit in grof en fijn. Zodat je eerst met de fijne kan gaan rollen. En daarna met de grove. Ik heb dat toen hij dat vertelde, ben ik dat zelf gaan doen. Ik doe dat voor mijn zuurdesem brood. En ik moet zeggen dat heel fijn paneermeel geeft.
Ja.
Alleen het is wel keihard.
Ja, je zeeft het ook echt, hè? Dus, dus hij gooit het in een zeef. Dan komt het fijn en komt het er meteen goed uit. En dan de rest van je haaien over. Heb jij dat ook gedaan?
Nee, dat heb ik niet gedaan. Nee? Dat kan je inderdaad doen. Maar ik dacht, ik ben eigenlijk ook wel benieuwd. Laat ik even experimenteren. Als je voor de eerste bak fijn paneermeel gebruikt, wat je gewoon in de supermarkt kan kopen. En voor de buitenste laag panko, een grote zak, om te testen of dat ook een mooie korst geeft.
En gaf dat een goed resultaat?
Ja, ik vond van wel.
Ja,
ja.
Ik vind dat altijd wel lastig is om een beetje die sweet spot te zoeken tussen wanneer het... Want als het te fijn is, dan krijg je een taai korstje. Hè? Dan wordt die buitenkant niet mooi krokant, maar die wordt een beetje taai. En als hij te grof wordt, dan wordt de korst te hard. Dan wordt hij echt heel de buitenkant heel grof en hobbelig.
Ja.
En het zit dus een beetje in het midden, waarbij je dan dus wel weer aan het midden van het fijn hebt en het grove van het fijn.
Ja.
Dus het is toch wel even een, dat is een hele wetenschap op zich.
Ik denk wel, want ik weet nog van de aflevering die we gemaakt hebben over een schnitzel.
Ja.
Dat dus juist wordt gemaakt met fijn paneermeel om het goed te laten afsluiten. Zodat er geen vocht in kan komen. Dat wil je natuurlijk hier ook. Je wil voorkomen dat er gaatjes in komen.
Dus je hebt een soort ziellaag van dat fijne paneermeel. En dan echt dat grove geeft dan echt de krokante korst. Ik kan me ook nog voorstellen, maar daar zullen vast ook een keer puristen in zijn gedoken. In zo'n zak panko is het verschil in kruimels best wel groot. Je hebt ook altijd wat gruis, ook aan de onderkant. Misschien als je je panko zeeft, dat je daar ook nog onderscheid in hebt. Dat je dan voor de buitenlaag gebruikt.
Ik zou panko op een werkblad doen, met een deegrol eroverheen gaan. Dat zeven, dan kom je waarschijnlijk heel dicht in de buurt.
Ja. En dan zeven van verschillende grootheid.
Ja, dan heb je drie keer.
Zeef drie en zeef zeven. En dan, ja
dat kun je ook nog proberen. Ik ben benieuwd, als iemand dit uitprobeert, laat het vooral weten.
Ja, maar ik weet wel, dit maakt wel het verschil... in de buitenkant van de korst, zeker van de hotrand kroketten. Ja. Casey heeft hier lang op geëxperimenteerd. Is er heel specifiek over, dus ik zou het zeker zo doen.
Ja, en wat nog belangrijk is, maar dat is natuurlijk bij elke paneerstraat zo, dat je een droge en een natte hand houdt. Daar was ik natuurlijk aan het begin weer even mee in de war. Dus toen had ik een soort panko mini kroketten aan mijn vingers hangen. Eén hand droog, één hand nat. En dan door de bakjes.
Altijd bij het frituren. En ook als je knijpers gebruikt. Een natte en een droge knijper.
Ja. Oh, ja, ja, ja. Ja.
Links, bij mij is het altijd links nat, rechts droog. Maar goed, dat zijn de kleine details voor de mensen thuis. Anyway.
Nou, of wat je ook kan doen, maar dat gaan we echt heel erg in een zijstraat. Maar als je bijvoorbeeld, kan je prikkertjes gebruiken om het vlees om te draaien.
Oh ja.
En dan gewoon van die satéprikkers, die zijn daar ook heel goed voor. Maar niet met kroketten, want die vallen eraf.
Precies, en dan krijg je een gaatje. Goed, dan is het tijd voor de derde stap, het frituren van de kroketten.
Ja, dat kan met een frituurpan, maar ik had dat niet. Dus ik heb een klein pannetje met een thermometer gebruikt. Ik heb één pannetje waar gewoon fijn een liter olie in past. Eén zo'n grote fles zonnebloemolie. En dan kon ik daar twee kroketten, misschien ook wel drie, in frituren. Met een thermometer. En die had ik met duct tape even aan de stang, aan het handvat van de pan vastgeplakt. Ja. Want anders zakte die tegen de bodem. En daar is natuurlijk heter. Dus ik had hem zo geplakt dat hij zeg maar in het midden van de pan de temperatuur meette. En dan aan de zijkant kon je dan zo die kroketjes zo leggen. Dus dat was eigenlijk, werkte dat echt perfect. De ongebakken kroketten kan je 2 maanden in de diepvries bewaren. Dat is mooi, want mijn vrieslade ligt vol. Je hebt er gelukkig een paar opgehaald, Jeroen. Maar ik heb nog best wel wat kroketten ook liggen van deze batch koken. En de niet ingevroren kroketten, die frituur je op 180 graden.
Oké.
Okay. Ja, en
ging
dan,
dat goed?
Ja, dat ging bij de kalfskroketten briljant. En bij de kaaskroketten zei mijn huisgenoot wat grappig. Hij drijft heel snel. En toen was aan de onderkant een soort kaasbrei eruit gelopen. Dus die heb ik heel snel uit de frituur of uit mijn pannetje geschept. Om te voorkomen dat er een soort kaaskoek in mijn frituurpannetje kwam.
Ja, en dan moet je dan best wel oppassen. Want dan kan het best wel ontploffen.
Ja, ja, dus dat was die ging minder. Bij de kalfskroketten ging het gelijk goed. Wat ik later nog als tip tegenkwam is om de kroketten, als je ze net vers hebt gemaakt, een uurtje te laten aanvriezen. Dat vermindert dan de kans op barst, omdat de buitenkant eigenlijk wat steviger is.
Slim.
Dus dat had misschien geholpen bij mijn kaaskroketontploffing. Maar Jeroen, jij kwam even langs om wat kroketten op te halen bij mij vorige week. Die heb jij daar in de vriezer gedaan.
Ja.
Hoe ging dat frituren? Want dat heb ik nog niet geprobeerd.
Nou, laat ik voorop zetten, de smaak was top van ze, van allebei. Ik had zowel de kalf als de kaaskroket. Frituren was even zoeken, want ik had jij had gezegd doe 3 minuten voor de kaas en 4 minuten voor
dat
kalf.
Ja, dat stond dus bij in het kookboek in het recept.
Nou,
ja,
en ze kwamen bij mij uit de vriezer. Nou, ik heb je net een foto laten zien. Die eerste kaaskroket die ze had had nog een bevroren hart. Ja. Zeg maar dat was een soort van omelet Siberien, hartige omelet Siberien met kaasijs in het midden.
Dat vind ik altijd echt dat als je zo een keer in het café bestelt, dat je dat krijgt, dat is mijn allergrootste teleurstelling.
Dus wat ik heb gedaan is ik ben wat langer en wat korter gegaan. Dus ik heb 7 minuten gefrituurd uiteindelijk op 170 graden. Want ik dacht
lager,
dat ik
toch? 100,
ja. Ja. Ja, ja, want ik dacht dat ik het op 180 doe, dan verbranden ze. En dat ging goed. Maar ook bij mij barstte de kaas een klein beetje open. Maar dat schijnt te komen doordat de kaas uitzet. Dat kan ik me herinneren van van een eerdere aflevering.
Nee, dat klopt. Dat
dus zijn, het zou kunnen zijn dat zelfs die kaas die jij hebt gebruikt, dat die nog niet oud genoeg was.
Nee, dat zou kunnen.
Dat was het, hè? Want oude kaas, dat smelt minder snel en het zet wat minder uit.
Dat zet minder uit.
Ja, er zit minder vocht in en dat gaat natuurlijk.
Was hij nog zacht, zeg maar, jouw kaas? Of was hij brokkel?
Hij brokkelde wel een beetje bij het raspen.
Okay, je schijnt echt brokkelniveau te moeten hebben. Helemaal full-on 6 jaar oude brokkelkaas is het beste. Dus misschien dat het was. Kan natuurlijk ook zijn dat het toch ergens in het, ondanks het zorgvuldige vormproces, toch ergens een barsje of een hoekje in was
dat
gekomen.
Dat zou kunnen, maar je had geen ontploffing.
Ik had geen ontploffing. Okay. Ik heb me gewoon er snel eruit gevist en opgegeten. Ja. En die was heerlijk. Dus, ja.
Nee, ik heb kroketten van Holtkamp zelf in de vriezer liggen. En daar staat op dat als je ze bevroren in de pan gooit, geen voorkeur van Kees, had ik al begrepen. Maar dat is dan, in dit geval stond er 5 of 6 minuten en 5 minuten op 175 graden.
Oh ja.
En 3 minuten als ze niet bevroren zijn op 180 graden. Dus misschien dat daar het verschil in zit, dat in het recept staat, ervan uit wordt gegaan, die hebben ze vers gemaakt, dus dan ga je ze meteen maken.
Ja, daar richten ze het ook op hoor. Ja, ja. Maar ik was benieuwd hoe het zou zijn als je ze inderdaad uit de vriezer doet. En dan heb je dus ook nog onderscheid van, ik vries ze in en ik doe ze bevroren in de frituurpan, of ik haal ze uit de vriezer, laat ze ontdooien en bak ze dan weer af.
Misschien wel goed om het even aan het recept onderaan even als noot toe te voegen. altijd met dit soort dingen. Hè. Jij zei al weekendproject. Ik zag al wat foto's op Instagram van jou met de boodschappen. Ja. Ik heb het niet vaak gemaakt. Mijn vader houdt er heel erg van om het zelf te maken. Als ik bij hem op vakantie ben, dan doen we dat wel vaak. Vind je het de moeite waard? Dat is natuurlijk de vraag. Het is leuk om mee te maken hoe je het maakt en wat er allemaal ingaat en het goed te begrijpen. Maar ga je het nog veel vaker maken, Annie?
Nou, ik heb niet zo'n gigantische vriezer. Dus ik denk als hierin ook wel een beetje de kracht van de voorraad zit. Dat als je dit doet, het kost inderdaad best wel wat tijd. Het is leuk om te doen. Best wel nou, technisch met je ragout ben je natuurlijk bezig. Dat is een leuk project. Alleen, daarom was ik blij dat Jeroen ook snel langskwam. Ik heb niet echt ruimte in mijn vriezer om 20 kroketten te bewaren. Want dan kan er geen brood zeg maar meer bij. En omdat helemaal ook die paneerstraat ook, heb je best wel wat voor nodig. En je eigenlijk daarna die panko kan je wel bewaren. Maar nou, eigenlijk ook niet. Die panko kan je eigenlijk niet bewaren. Want je hebt daar doorheen gerold met ei, zeg maar. Dus ik denk, als je het doet, doe dan gelijk bijvoorbeeld dus de kalfskroketten en de kaaskroketten. Of als je echt er zin in hebt, ook de garnalenkroketten. Dan heb je gewoon één keer de investering in de hele setup en de tijd die je doet. En dan haal je wel zo een eigen gemaakte kroket uit de vriezer. Ja. En dat is natuurlijk wel heel leuk.
Of gewoon al je vrienden en vriendinnen uitnodigen. En voor, dan ja, voor een frituurfeest.
Ja, een friettafel. Ja, ja, en ik was dus nog een beetje aan puzzelen met hoe moet ik het nou doen met de tijd en met die bouillon ook laten afkoelen. Maar het was dat weekend echt heel koud, dus ik had het gewoon op het balkon gezet.
Ja, en daar moet je ook ruimte voor hebben om het even in je koelkast kunnen zetten.
Precies, dus ja. Daar zitten wel wat dingen in zijn. Je moet er planningstechnisch even over nadenken, maar ik vond het heel leuk en ik had echt wel een soort van happiness toen die ragout zo heel mooi glanste, dat ik dacht, ja, dit gaat volgens mij helemaal goed. Ik was toen daar zo mee bezig dat ik in de kaasragout wel de peterselie was vergeten. Dus er zaten geen groene dingetjes in, maar ik weet niet of je het hebt gemist. En Jeroen,
ik heb ze niet gemist. Nee, en het zijn natuurlijk wel ook de dingen die waar je wel echt indruk mee kan maken. Hè? Ja. Ik bedoel, als je zegt zelfgemaakte kroketten, dat is natuurlijk toch wel een soort van een niveau van verfijning wat denk ik mensen heel leuk vinden. En je kan natuurlijk zelf sturen op de smaak. Dat is de echte winst.
En het is gewoon heel erg lekker. En zeker deze zijn heel erg lekker. Dus mensen vinden het vaak heerlijk. En ja, dat weet ik dus bij mijn vader. Dan zijn we vaak met meerdere mensen daar. Dat is gewoon zo op. Ja. Meteen op.
Ja, en wat ik ook leuk vind, het valt en staat natuurlijk eigenlijk ook bij de smaak van de vulling uiteindelijk. En soms maak je een recept en dan kan je eigenlijk bijvoorbeeld met waar je bijvoorbeeld met rauwvlees nog werkt, dat je niet echt even snel een hapje neemt van die vulling. Nou, nu was die ragout was een soort van ready to go. Stond in mijn bakken, versuitfolie ernaast om ze af te dekken. Dan kan je toch van beide gewoon echt even proeven. Is dit nou wat ik wil? Want dat wordt uiteindelijk ook de kroket. En dat is wel leuk dat je die controle hebt. En er zo echt in charge bent van de smaak. Dat vond ik heel leuk.
Ja.
En Jeroen, jij maakt ze elke week natuurlijk kroketten.
Zeker. Nee, ik heb volgens mij heb ik ze nog nooit gemaakt.
Heb je ze nog nooit gemaakt?
Nee, volgens mij heb ik nog nooit kroketten gemaakt. Nee. Nee, wel hamkroketten.
Ik wil het wel graag.
Van de Spaanse.
Spaanse kroketten heb ik wel eens gemaakt. En aardappelkroketten heb ik geloof ik ook wel eens gemaakt. Maar
hoe kom jij aan je krokettenfix dan?
Ja, eigenlijk eet ik ze alleen buiten de deur. En heel soms koop ik ze. Gewoon in de supermarkt of in de winkel. En wat ook wel boeiend is, want dat weten heel veel mensen niet, maar dat inmiddels komen alle grote krokettenmerken uit één fabriek. De firma Van Geloven in Tilburg. Die hebben Mora, Van Dobbe, Kwekkeboom, Swinkels en de meeste snackbarmerken komen allemaal uit die ene fabriek. Ook dit heeft, we hadden het aan het begin even over de mededingsautoriteit. Die heeft hier ook al naar gekeken.
Oh ja?
Zo is echt over krokettenkartel gesproken.
dat is hier.
Echt. Ja, ja. En overigens zitten daar ook, dit is natuurlijk dit is van beneden de rivieren. En beneden de rivieren, dat is slagerskrokettenland. Want eigenlijk is het boven de rivieren is banketbakkers. En onder de rivieren is slagerskroketten.
Okay.
Massomenos, dus niet helemaal waar. Het loopt inmiddels door elkaar heen. Ze maken wel ook goede kroketten voor fabriekskroketten. Ze hebben Ad van Geloven, wat eigenlijk de basis is van het bedrijf. Die vind ik lekker. En ze hebben een high-end merk, de Bourgondier. Dat vind ik ook lekker. Maar dat is alleen bij de groothandel verkrijgbaar. Dus dat is wel jammer. En als ik dan toch koop, ja, Holtkamp is natuurlijk favoriet voor de banketbakkers kroket. Maar ik vind Kwekkerboom ook niet slecht hoor. Dus ik mag natuurlijk nu nooit meer met Kees praten, dat ik dat heb gezegd. Maar garnalenkroketten, daarvan doe ik echt alleen maar Holtkamp. Dat vind ik de enige die ik echt lekker vind. Ja.
Nou, ik had het met mijn ouders bij een terras ergens in Zeeland, dat we bitterballen hadden besteld. En dat echt mijn ouders zo zaten van, wow, dit zijn echt hele lekkere bitterballen. En toen ik de kaart ging kijken, en toen was het ook Holtkamp uit Amsterdam.
Hè? Ja, zo gaat dat.
Zo gaat dat.
Tot die zo. Zat jij te denken volgens dat mij. Ik, ja.
Die kennen we. Jeroen, je hebt het ook aan de brigade gevraagd, toch? Krokettentips.
Ja, en vooral slagerskroketten. Want voor banketbakkerskroketten, daar weten we het wel. Ja. Dat is gewoon Holtkamp. Dat staat bovenaan de lijst bij iedereen. Dus daar is geen discussie mogelijk. Maar slagerskroketten is ingewikkelder. Dan kom je eigenlijk snel terecht bij die firma van Geloven, waar ik het net over had. Maar eigenlijk zou je natuurlijk ook gewoon een leuke, ambachtelijke slager willen hebben in Winterswijk of in Capelle. Ja, of
die dat
of
echt, zo
is. Ja, ja. Of, want er zijn genoeg slagers die ook zelf een vlees maken, roken, exact, en doen. Ja. Waarom niet? Een kroketje erbij.
Ja, dus ik ben dat gaan rondvragen. De enige die daar binnenkwam was van Remco Elshout. Die zei, je hebt de ambachterie in Oostburg en versprillen kroketten in Breskens, moet ik zeggen. Opvallend is dat het allebei in Zeeuws-Vlaanderen is. Dus dat is een soort half België. En ik denk dat we het ook even aan de luisteraars moeten vragen. Van ja, waar kunnen we nou goede ambachtelijke slagerskroketten halen? Dus die kroketten met stoofvlees erin. Want dat weten wij gewoon niet. Nee. Dus laat dat even weten.
Onontdekt terrein is dat nog.
Onontdekt terrein. Ja. Ik denk dat we het even op Instagram gaan zetten. En dan, en dan de tips ook terugdelen.
Ik moet ineens denken aan slagerij Dungelman in Den Haag.
Ja.
Daar heb je ook heel lekkere kroketten.
Oh ja?
Vlakbij in het centrum, vlakbij Paleis Soestdijk is het toch? Wat is het? Nee.
Paleis Noordeinde.
Dat wil ik.
Ja.
Soestdijk zit goed in. Daar kan je ze ook heel lekker eten.
Oh ja?
Maar dat zal dan wel een slagerskroket zijn.
Nou, dan kan die op het lijstje. Ja,
slagerij Dungelman.
Ja.
Ik had het nog even aan Snackspair, aan Eke Bosman gevraagd via Instagram. En die zei ook voor lekkers kroketten Holtkamp. Maar die had ook nog een tip uit het vriesvak. En dat waren kaasbitterballen van Kwekkerboom. En die gaan in de oven. En die heb ik inderdaad wel eens gegeten. Die zijn best dierlijk, maar wel echt lekker. Die zijn met Old Amsterdam.
Ja.
Het is natuurlijk, dan frituur je niet. Dat kan heel handig zijn.
Ja.
En volgens mij worden die dus het meest krokant als je ze uit de oven nog heel even laat rusten. En dan crispen ze een soort van nog wat meer op. Dus dan heb je echt een krokante kaasbitterbal.
Dat is lekker.
Ja, ik vond dat wel lekker.
Het is ongeveer alles wat evil is. Uit het diepvriesvak. Old Amsterdam. Chemisch verouderde kaas. Ja. En dan, maar goed.
Vies lekker, dierlijk lekker. Dierlijk, dat kan, toch?
Ja, zeker.
Ja. Ja, maar hij ontploft niet in je frituur. Dus dat is dan wel handig voor een kaaskroket.
Nee,
ja.
Precies.
Als jullie nog meer tips hebben hiervoor, waar haal je dus het liefst zelfgemaakte slagerskroketten? Of zijn jullie het niet met ons eens dat Holtkamp de beste banketbakkerskroket maakt? Of maak je hem zelf heel goed? Laat dan een tip achter op Discord en dan zullen we die verzamelen en delen we die op de site en ook wel op Instagram. Zullen we het even samenvatten?
Ja.
Ja.
Hoe maak je een kroket?
Ja, wat maakt een goede kroket een goede kroket? Ja. Dat zit hem echt in de kwaliteit en smaak van de bouillon die je zelf maakt. Je past de vulling aan op de vulling van je kroket. Dus een kalfsbouillon bij de kalfskroket. Maar mocht je met garnalenkroketten aan de slag gaan, een visbouillon. Je moet er ragout goed gaar koken, zodat hij mooi glanst en fluweelzacht is. Dat gaat je helpen bij het rollen van de kroketten. Zorg dat je vulling goed op smaak is en maak daarna een mooi krokant laagje. Het liefst dubbel gepaneerd met zowel grof als fijn paneermeel.
Ja, en er kan natuurlijk het nodige misgaan. Vooral bij het frituren, doe dat zorgvuldig. Ook zeker bij de kaaskroket, want die kan snel barsten. Aanvriezen is een tip die net al even langskwam. Vriezen is sowieso handig, want eigenlijk kroketten is best veel werk. Kost je toch een paar dagen en je moet die hele paneerstraat uitzetten. Dus maak meteen een dubbele portie. Vries ze in voor later gebruik of dus een uurtje om te voorkomen dat ze openbarsten. En ik denk dat je ook kan gaan experimenteren met verschillende smaken. Ik dacht net al, volgens mij moet er een kaaskroket met gochujang. Is dat ook een heel goed idee?
Ik denk al, wanneer komt u weer? Ja, ik ga toch wel eens kijken of wat er gebeurt als je dus een bouillon maakt die wat hoger op collageen is, waar ook wat meer botten bij zitten.
Ja. Ja.
Dus of dat wordt natuurlijk zelfs stevig van smaak. Dat is natuurlijk minder in een fluweelzachte banketbakkers kroket. Maar dat moet ook, ja, goed. Wat dat betreft is ook, als je hem een keer gemaakt hebt, kan je volgens mij prima ook een beetje soort tunen om hem lekker te krijgen.
Ja, experimenteren.
Ja. En laatste punt natuurlijk nog. Neem de tijd voor het maken en het afkoelen van je vulling. Want dat komt de kwaliteit van de kroket ten goede.
Voor de luisteraars van de gratis podcast zit het erop voor deze aflevering. Voor de brigade gaan we nog even door met het supplement.
In het supplement praten we door over mosterd. Wat is dat precies? Wat voor soorten zijn er nou allemaal? En eet je het nou wel of niet bij een kroket?
Als je ook lid wil worden van de brigade, ga dan naar petjeaf.com/watschaftepodcast en meld je aan.
Ja, hiermee zijn we aan het einde van de aflevering gekomen.
Deze podcast wordt gemaakt door Jonas Nouwen en Jeroen Doucet.
Het team bestaat verder uit Natasja Horda, Katja Workel, Paul Veldkamp en Jesse Burklink. En deze keer weer dank aan Annie Tazelaar voor het uitzoeken en het aanschuiven.
De muziek is gecomponeerd door Nico Brands en Ton Dijkman en uitgevoerd door Mel en Vintage Future.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer. Dat is de podcast.